Goedemiddag te zeggen. Of goedemorgen.
Oh ja.
Je weet niet wanneer mensen dit luisteren. Hallo allemaal. Dit is Joost Baars. Ik zit hier in Boekhandel Over het Water met Lot Doeze, de eigenaar en boekverkoper hier. Ik ben hier ook boekverkoper. En dit is de eerste aflevering van wat onze podcast moet worden. Een idee dat we hebben opgedaan tijdens de lockdown. We dachten daarbij toch een beetje het gesprek met de klant te kunnen aangaan.
Het gevoel van de boekhandel overbrengen.
Het gevoel van de boekhandel overbrengen. En het is eigenlijk ook een beetje voortgekomen uit een beetje de gesprekken die ook naar mijn aanstelling hier hebben geleid.
Ja.
Gewoon als wij met elkaar gaan praten over boeken, dat het dan heel snel een uur voorbij is.
Ja, precies. Ja.
En dus dat gaan we doen. We gaan een beetje vertellen over het reilen en zeilen in deze winkel in Amsterdam-Noord. En we gaan een beetje vertellen over wat we zo al lezen en hoe we dat doen.
Ja. En ik dacht, iemand heeft ooit tegen mij gezegd, namelijk de schrijver Hans Maarten van de Brink.
Oh.
De schrijver van het boek Over het Water.
Over het Water, ja.
Dat ik een ontregelende geest ben, want ik had alweer een ontregelend idee. En toen dacht ik, oh ja, nou dat ben ik dus ook, dus dat mag gewoon. Kijk, ik heb namelijk iets gebakken.
Oh jeetje.
Het zijn kruimels. Mm-hmm. Met wat grote stukjes, dus je moet maar even proeven. Want ik dacht, jij roept de hele tijd, we gaan één editie over kookboeken maken. En ik dacht, we kunnen ook gewoon elke keer kijken of we iets kunnen bakken en dan even over het kookboek praten.
Oh, dat is een goed idee.
Dus als jij nou
even... Maar we houden het even...
De telefoon.
Nou, ik pauzeer even gewoon. Yes. Het is natuurlijk ook goed om te melden dat we in de winkel zitten en dat de winkel gewoon open is.
Ja.
En dat er dus bedrijvigheid is en af en toe wordt er onderbroken.
Zeker.
Ja, ik ga nu dus een baksel van mijn chef
dus proeven. Het is dat je niet denkt dat het helemaal verkruimeld is. Het zijn kruimels. Je eet het, je bakt ze los, niet op een kruimeltaart.
Gulzig als ik ben, neem ik de grootste.
Ja, doe maar. Nee, deze is groter.
Oh, ja, okay.
Het is een, ik vind het de beste kruimelrecept wat ik heb.
Oh, maar dit is ontzettend lekker.
Ja, hè? Dus het is van Hugh Fearnley Whittingstall. Die is beroemd met van veg en heel veel veg.
En is dat vegetarisch of veganistisch?
Veg is vegetarisch. Heel veel veg is veganistisch.
Meen maar... boter te proeven.
Precies. Dit is uit een ander kookboek van hem.
Oh.
En dit kookboek is niet meer leverbaar. Dat is heel jammer. Want het is, ik ben echt dol op zijn recepten, want ze zijn niet makkelijk. Ik bedoel, ze zijn niet moeilijk. Je hoeft er niet ingewikkeld voor te shoppen. En mijn kinderen vinden het lekker. Dat is altijd een goede graadmeter. Maar deze is heel leuk, want dit komt dus uit 3. En dat gaat over het bij elkaar voegen van 3 ingrediënten steeds. En hij geeft je dan die 3 ingrediënten.
Gehoord, ja.
En dan doet hij 1 of 2 recepten.
Ja.
En dan zegt hij, nou ja, dan weet je in ieder geval dat het lekker samen smaakt.
Dat is een goed concept, ja.
Maar hier dus, en daar zit dus dit recept in. En ik vind deze gewoon, ja, fantastisch. Ik heb het zelf een beetje aangepast. Ik heb er wat venkelzaad en gember door gedaan. Hij zegt amandelmeel of havermout. Maar ik heb amandelmeel en havermout, want ik had niet genoeg amandelmeel.
Oh ja, ja.
Dus,
best of both worlds.
Precies. Ja, ja. Ja, maar goed. Dus,
het klinkt heel gek, maar het doet me gewoon denken aan Spritz.
Ja, hè? Ja.
Het is gewoon alsof je een Spritz gebakken en vervolgens heeft verkruimeld. Ja.
Maar het grappige is dat, vind ik, dat doordat het wel wat... het heeft wat meer power of zo dan Spritz.
Ja, maar dat is gewoon ook omdat je het zelf gebakken hebt. Hmm. Weet je, het is duidelijk geen fabrieksbaksel. Maar ja, dat is gewoon met alles wat je thuis maakt.
Ja, ja. Maar het komt ook door...
Koop daarom kookboeken. Want, ja. Want je gaat er gewoon veel lekkerder van eten.
Dat is waar. Maar het komt denk ik ook door die amandelmeel en havermout. Goed.
Nou, dit lijkt me een goede traditie.
Ja, hè?
Die houden we erin.
Die houden we erin. Oh ja.
Ja, nou laten we gewoon maar...
Yes.
Verder gaan. Je hebt een hele stapel boeken meegenomen.
Ja, klopt.
En dat is ook, de veelheid van de grootte van de stapel heeft ook te maken met wat je wil vertellen.
Ja, klopt. Ik bedacht me net dat ik er nog één vergeten was.
Oh.
Ik zal even vertellen wat er ligt. Ja. Er ligt On Consolation van Michael Ignatieff. The Mother of All Questions van Rebecca Solnit. Maigret op reis van Simenon. De Laatste Prinses van Barbara Demick. En Een systeem zo magnifiek dat het verblindt van Amanda Swenson. En op mijn nachtkastje ligt ook nog The Priory of the Orange Tree van... haar voornaam weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar haar achternaam is Shannon. Ik wilde dit meenemen omdat ik merkte dat ik het de laatste tijd heel vaak met klanten heb over lezen. Met name over het lezen van meerdere boeken tegelijk. En heel vaak kwam dat voort uit een gesprek over Kruispunt van Jonathan Franzen. Wat we hebben besproken met een leesclub. Maar wat ook echt wel een bestseller hier is in de winkel. En heel veel mensen zeiden ja, maar dan op een gegeven moment dacht ik, oh, nou heb ik het wel even gehad en dan legde ik het weg. En dat vind ik zo jammer.
Oh ja.
Terwijl ik ook hetzelfde had met Kruispunt. Dat ik gewoon af en toe de behoefte had om het even weg te leggen.
Ja.
Omdat het... soms een beetje traag wordt, soms een beetje zwaar. Soms moet je er even over nadenken.
Ja.
Soms ben je er gewoon niet voor in de stemming.
Ja.
En dat is eigenlijk de reden dat ik dus heel veel boeken tegelijk lees.
Ja.
Dus ik lees alle boeken die ik net opnoemde. Die liggen allemaal op mijn nachtkastje om te lezen.
Ja, dat geldt voor mij ook eigenlijk. Ja,
ja, hè? Ja. En dus ik kan elke keer kiezen van, oh, waar heb ik zin in? Waardoor het me heel weinig gebeurt dat ik helemaal niet lees. Omdat ik altijd wel iets heb. Maar oh ja, nu heb ik zin in. Dus ik heb altijd één non-fictie.
Ja.
En ik lees nu voornamelijk in On Consolation van Ignatieff.
Ja.
Zijn boek, wat in het Nederlands vertaald is als Troost.
Over troost, ja.
Dat is mijn huidige non-fictieboek. Dat lees ik eigenlijk altijd overdag. Dus ik lees eigenlijk in bed dat niet. Ik heb altijd één klein boek dat mee kan in de bus.
Oh, ja.
Dat is nu Solnit, The Mother of All Questions. Die past mooi in mijn tas. Mm-hmm. Is niet te zwaar. Mm-hmm. Dan heb ik één licht boek. En ik hou heel erg van detectives.
Ja.
Dus ik, maar een beetje, zoals ze dat in het Engels zo mooi noemen, een cozy mystery. Dus niet te bloederig en niet te... gruwelijk. En zeker geen seriemoordenaars.
Nee.
Dus ik ben altijd op zoek naar de nieuwste oogst daarin. Maar die is vaak...
De nieuwste?
De nieuwste oogst.
Oogst,
daarin.
Ja, ja, ja.
Maar die is vaak nogal een beetje te babbelig. Dus ik was nu maar weer aan Maigret begonnen. Want ik heb een vrij grote Maigret-verzameling. Ja. En ik probeer ook altijd regelmatig dingen te herlezen. En als je meerdere boeken tegelijk leest, dan is het minder erg om af en toe wat te herlezen. Want dan blijf je desalniettemin toch op de hoogte van wat er opnieuw uitkomt.
Dat is inderdaad ook een boekverkopersziekte.
Ja, zeker.
Dat je nooit eens oude boeken leest. Want je denkt dat je altijd maar...
Nee, maar dat moet ook. Je moet ook gewoon nieuw lezen, toch? Anders ben je niet genoeg op de hoogte.
Ja.
Even denken. Nou, die ik dus niet bij me heb, The Priory of the Orange Tree... Het is een fantasyboek.
Ja. Samantha Shannon.
Ik vind fantasyboeken heel fijn om te lezen, want dan kan je eventjes zo... Dus ik lees het heel weinig.
Ja.
Maar dan kan je eventjes zo overstappen van het normale leven in een soort van rustiger... een beetje sprookjesachtig.
Ja, ik snap
en
het.
En vaak als ik niet aan lezen toekom... Dan is een paar bladzijden fantasy levert me dan de rust op om andere dingen te kunnen lezen.
Hmm.
Dus ik doe met The Priory of the Orange Tree. Dat is ook wel 800 bladzijden. Maar dat doe ik dus al zeker 8 maanden mee.
Oh,
want ik lees gewoon af en toe een paar bladzijden.
Oh, dan is het een soort serie die je heel af en toe kijkt of zo.
Ja, ja. Of dat je dan zo... een soort amuse is het eigenlijk.
Oh ja.
Ja. Ja. Ja. Of een voorafje zo.
Ja.
Ja.
Maar dan een voorafje, dit eigenlijk onderdeel van een enorm gerecht.
Ja! Ja.
Maar waar je dan alleen maar een klein stukje van neemt.
Zo'n enorme bak koekjes waar je dan steeds eentje van...
Kruimeltjes, ja.
Ja, precies, precies. Ja. En het liefst lees ik dus niet hele dikke romans. Want dan doe ik er zo, dan doe ik er zo lang over. En daar word ik onrustig van.
Ja.
Dan krijg je ook onrust als ik te lang geen boek uitlees.
Oh ja, dat heb ik ook.
Ja, hè? Dus ik heb nu eerst Kruispunt gelezen en deze.
En Amanda Swenson, een systeem dat zo magnifiek is dat het verblindt.
Ja.
En een super dik boek.
Ja, het valt echt wel mee. Het is iets van 500 pagina's, maar het ziet er super dik uit, hè?
Nou, ik vind 500 pagina's ook best wel dik.
Ja, dat is waar.
Maar ik ben echt een dunne boekenlezer.
Ja, ja. Nee, het is inderdaad...
Het is inderdaad niet... Het is geen Harstad of zo.
Nee, maar... precies. Of Haratischvili, nee. Maar het is... ik doe er al best wel lang mee en nu denk ik... Nou ja, nu is hij, moet hij nog 100 bladzijden.
Oké, en is het mooi?
Ik vind het heel mooi. Ja, het is wel zo'n boek... Dus omdat hij zo dik is... Heb ik een grote drempel om er steeds in te lezen. Dan denk ik, ja, schiet ook eigenlijk niet op.
Oh ja. Heeft hij ook hele lange hoofdstukken?
Valt heel erg mee.
Nou, want ik word altijd geholpen als het korte hoofdstukken zijn. Want dan denk ik...
Klopt.
Het schijnt dat ik hoorde laatst dat Dan Brown zijn Da Vinci Code ook expres zo geschreven heeft. Met korte hoofdstukken.
Ja?
Zodat mensen er doorheen kunnen komen.
Ja.
Nou, dan heb je heel vaak het gevoel van, oh, ik heb weer een hoofdstukje gelezen.
Zo werkt het toch ook?
Zeker, ja.
Zo werkt het ook. Ja. Ik hou er wel van als schrijvers op die manier rekening houden met de lezer. Ik hou er helemaal niet van als schrijvers denken, ik moet heel veel uitleggen.
Ja.
Maar ik hou er, zoals Dan Brown doet.
Ja, ja, ja. Nee, ik wil het niet omhoog houden als een toonbeeld van literatuur of zo.
Maar ik hou er wel van als ik denk, oh ja, de schrijver heeft dus bedacht, wacht, laat ik de lezer ademruimte geven.
Ja, ja.
Hoewel, bij Franzen denk ik... Er zijn ook schrijvers zoals Jonathan Franzen... waarbij ik dan denk... Oh, je moet je overgeven aan wat hij je te bieden heeft.
En waar je je verhaal mee begon... bij Franzen heb je die ademruimte zelf genomen.
Ja.
Je mag dus ook gewoon een boek lezen met tussenpozen... als je die ademruimte nodig hebt.
Klopt,
Over het wegleggen van boeken.
Ja, en dan, precies. En dan is het dus heel fijn... als je dan nog wel iets anders hebt om te lezen.
Ja.
Want dan kan je een boek dat inderdaad dat geven. Dat je denkt, oh ja, ik heb nu gewoon pauze nodig.
Ja.
En dan hoef ik niet meteen weg te leggen. Of een soort, als je dan niet meer kan lezen, omdat je alleen maar dat boek leest.
Ja.
Dan krijg je dus meteen een soort van, oh, dan lees ik dus nu niet meer. En dan krijg je, denk ik, een soort, weet ik van mezelf, een soort rancune tegen een boek of zo.
Dat ja. Je, oh. Ja, ik vind het wel herkenbaar.
Ja?
Ja, eigenlijk wel, ja. Er zit ook een soort van, ik weet niet, er zit iets in een bepaald moralisme in onze cultuur die zegt dat je één boek eerst uit moet lezen voordat je aan het volgende mag beginnen.
Ja.
Een soort eet je bord leeg mentaliteit.
Ja, precies.
Dat is echt een soort, het Hollandse spruitjesmoralisme zit ook daarin.
Daarin, zeg maar. Ja. Ja, precies.
En dat heb ik ook wel last van. Ja, daar moeten we eigenlijk van genezen.
Ja. En ook, ik vind ook altijd heel interessant als mensen zeggen... Ja, maar ik moet wel 100 pagina's lezen van mezelf in een boek.
Ja.
Dan denk ik, waarom?
Ja.
Op een gegeven moment weet je het wel.
Of je moet een boek uitlezen.
Ja, je moet een boek uitlezen. Ja. Dan maak je de drempel naar je eigen plezier heel hoog.
Ja. Maar bovendien wordt het ook een taakje.
Ja.
In plaats van een... iets dat je jezelf gunt of geeft. Of
Of juist een het loskomen van alle taken. Wat lezen toch eigenlijk vaak wel is.
Deels wel, ja. Ja. Maar wat je net ook beschreef met het lezen van fantasy. Dat is eigenlijk ook...
Ja.
Misschien dat het daarom zo is dat je... Dat je leesader weer wordt geopend als je dat doet. Want dat is eigenlijk het oerlezen.
Ja.
Is dat je, is niet precies, het is niet zozeer escapisme, maar dat je hoofd groter maakt dan wat je op dat moment denkt dat de wereld is. Zeg maar.
Mooi. Ja, mooi. Dat zoiets. Is het, ja. Ja, waarmee, dat is waar.
Waarmee ik, dat ga ik dan toch even doen.
Ja, zeker.
Want ik ben dus zelf nu ook de hele tijd... Allemaal boeken tegelijk aan het lezen, maar allemaal dichtbundels.
Mm-hmm.
En wat we net beschrijven, dat doet... ik weet niet hoe je haar naam uitspreekt, maar ze heet Mei. Je schrijft Bersenbrugge.
Maar ze is niet Nederlands.
Ze is Chinees-Amerikaans. Dus het zal wel Bersenbrugges... Bersenbrugge moeten zijn of zo. Iemand sprak hierover op de ontzettend leuke podcast Poem Talk.
Okay.
Op die podcast bespreken ze steeds één gedicht van iemand.
Oh, leuk.
En daarna mogen alle gasten een tip geven en iemand tipte dit. En ik dacht, dat is mooi. Het heet A Treatise on Stars. Het is eind vorig jaar verschenen bij New Directions. En het en wat het eigenlijk is, is een wordt beschreven als een fenomenologische benadering van de sterrenhemel.
Mm-hmm.
En waar dat dan op neerkomt, is dat zij kijkt naar de sterrenhemel. En alles wat van daaruit tot haar komt, dat is oké.
Okay. Ja, 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 ja.
Dus sterrenkunde, wetenschap, bla bla bla, dat allemaal. Maar ook astrologie, geesten, levende wezens. De sterren zijn levende wezens. Ze benadert ze heel erg als levende wezens. En door dat te doen, opent ze haar hele verbeeldingsader. En eigenlijk is het heel autobiografische poëzie.
Dus het klinkt wel heel erg als Marjolein van Heemstra, die het dan in non-fictie doet.
Nou, dat is helemaal geen gekke associatie.
Wel een dichter is natuurlijk ook, maar in ieder geval in lichtjaren heeft niemand haast.
Ja.
Niet dicht.
Ja, maar ook bij de theatervoorstelling waar ik ook geweest ben, in het Vliegenbos van Marjolein van Heemstra, loopt die grens tussen wat wij in Nederland ook weer vanuit de spruitjesmentaliteit scheiden in tussen non-fictie en fictie.
Ja.
Die grens valt weg en het is gewoon verbeelding. En verbeelding is gewoon een orgaan. Is een orgaan. Het is een. Hoe heet dat? Een zintuig. Verbeelding is een zintuig. Ja.
Ja. Oh ja, mooi. Dus een manier om de werkelijkheid
waar te nemen. En die werkelijkheid ook veel groter maakt. En tegelijkertijd waar het heel erg over gaat is relatie. Deze punten.
Dus het is a treatise on stars.
Een manier om weer in relatie te komen met de wereld. Met dat wat je om je heen ziet. Op een soort open manier. Ja.
En waarom heb je de behoefte om dit niet in één keer uit te lezen?
Nou, dat weet ik niet. Dat is meer gewoon mijn leesbui, denk ik.
Oh ja.
Dat is ik ben nu heel veel poëzie aan het lezen. En dat gaat van Kees Ouwens, zogenaamd moeilijke poëzie.
Mm-hmm.
Ik doe dat even met air quotes voor de luisteraar. Tot Willem Wilmink, zogenaamd makkelijke poëzie.
Je bent aan het grasduinen.
Ik ben heel erg aan het grasduinen. Ik heb net gehoord dat ik in het Wolkershuisje mag zitten in april. Dan moet ik weer gaan schrijven. En dat heeft mijn poëzieleesader ook een beetje geopend. En ik trek het nu overal vandaan. En het is inderdaad, soms lees ik een bundel in één keer. Maar nu is het inderdaad, ga ik daarheen.
Maar eigenlijk, het grappige is dat waar ik meerdere boeken tegelijk lees om mezelf aan het lezen te houden, lees jij eigenlijk meerdere bundels tegelijk om je leeshonger te kunnen stillen. Dus bij mij is het, zeg maar, leeshonger opwekkend om meerdere boeken te lezen.
Ja.
En bij jou is het leeshonger stillend.
Ja.
Wat heel grappig. Wat allebei natuurlijk, ik bedoel, hè, wat eigenlijk heel andere manieren zijn om er tegenaan te kijken. Wat ik heel grappig vind.
Ja, dat
ik
is
heel
zo,
leuk
ja.
vind.
Dat is zo, ja. Ik zou wel zeggen dat het een... Dat ik uit allebei de verhalen een soort behoefte proef aan het in aanraking komen met meerdere vormen of zo tegelijkertijd. Dus je hebt een bepaalde bui of een bepaalde behoefte, een bepaalde blik waar je naartoe wil. En dan grijp je naar dit boek of je grijpt naar dat boek.
Ja.
Ik zit in een andere... Ja. Ik zit in een andere... Ja, als ik Kees Ouwens lees, helaas niet meer leverbaar, dan wend ik me tot een mysterie. Want zijn werk is wel heel...
Maar ga je dan Kees Ouwens lezen als je... Wat is dan de bui waarin je dat gaat lezen? Want je zegt, ik wend me tot een mysterie, maar vanuit welke bui ga je daarheen?
Nou, dat is niet zo te zeggen, denk ik.
Nee?
Want ik ga lezen om erachter te komen welke bui ik ben.
Ah, oké.
Okay. Denk ik. En dat betekent eigenlijk dat ik reik altijd naar poëzie vanuit in de basis plezier. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk bij lezen, denk ik ook. Dat je het voor je plezier doet.
Ja.
Ja. Dat je niet denkt van, oh, ik ben... ik moet dit doen of zo. Of ik moet erachter komen wat hier staat of iets dergelijks. En het grappige is dat ook wel een soort de overeenkomst is tussen Ouwens en bijvoorbeeld Willem Wilmink. Willem Wilmink. Dat zal in Amsterdamse contraien misschien een wat minder geachte dichter zijn. Maar ik vind dat echt een hele grote dichter.
Ja.
En een dichter ook die... die barst van, net als Kees Ouwens, iedere regel barst van het plezier in het opschrijven van die regel. Van de wendingen die erin zitten. En er zit een soort tevredenheid in de regels.
Je hebt het gevoel dat hij heel erg zoekende is naar iets vangen in taal.
Ja.
En dat dan er zo'n grote... ja, het klopt gevoel uitspreekt als hij het heeft opgeschreven.
Ja, ja, dat is het verschil tussen Wilmink en Ouwens. Aan het eind van Ouwens denk je niet, ja, het klopt. Dan denk je, wat was dat?
Oh ja, maar denk maar je... Maar ik bedoelde niet inderdaad... de leeservaring, ik bedoelde zijn schrijfervaring.
Oh, ja.
Dat ik, als ik Wilmink lees, denk dat hij gedacht heeft, ja, dit is, zo klopt het.
Ja, ja. Ja,
heb ik gevangen in taal wat ik in mijn hoofd had zonder taal.
Ja, nee, maar dat hebben volgens mij alle dichters. Ik heb Nahum Wijnberg wel eens gesproken, die in Perdu. En die, daar vroegen we toen aan, wanneer is gedicht echt af? Ja, en toen zei hij, ja, dat is wel evident, als het klopt. Maar bij zijn werk, als je zijn werk leest, denk je...
Maar wat klopt er dan?
Ja,
klopt
het gedicht? Geen flauw idee.
Want ik denk dat hij bedoelt dat het gedicht klopt. Maar ik bedoel dat ik bij Wilmink het idee krijg dat hij een intuïtie heeft over de werkelijkheid of over een gebeurtenis. Mm. Of over, dus dat het voor hem een vertaalslag is naar taal. Dat hij probeert een gevoel wat hij over heeft over de werkelijkheid of een observatie of zoiets. Dat hij dat aan het overzetten is in taal. En op het moment dat hij denkt, nu klopt het met mijn beeld in mijn hoofd. Ik weet niet, hè, dus allemaal invulling.
Ja.
Dan is het goed.
Ja.
Maar lees voor. Wat wil je voorlezen?
Ja, wat ik zeg maar toch... Ik wil... eigenlijk mijn lievelingsgedicht voorlezen.
Ja, fijn.
Ik moet eerst even vertellen, er is bij uitgever van Oorschot een in de serie Gedundrukt een selectie verschenen uit uit Wilmink's werk, proza en poëzie. En dat is heel fijn, want een hele goede selected poems van Wilmink was er eigenlijk niet. Er was er één bij Prometheus, maar die... Ja, deze selectie is dieper, denk ik. Snijdt dieper.
Wie heeft hem gemaakt?
Fik van der Rijt heeft hem gemaakt.
Inderdaad. Leuk.
Ik vind dit dus een fijnere keuze. Ik heb thuis ook het verzameld werk staan, maar dat is heel dik. Dus het is... Om een goede stoot Wilmink te krijgen, is dit boekje echt heel geschikt.
En waarom is deze beter? Wat is er dieper aan?
Ik denk dat die selectie in bij Prometheus, dat is Bert Bakker, oude Bert Bakker was dat nog.
Ja.
Meer commerciëler is in de zin van dat het meer toegaat naar datgene wat je bij Wilmink zou verwachten.
Oh ja, ja, ja.
Maar Wilmink is eigenlijk een veel breder soort dichter
dan je zou
denken, zeg maar.
Ja, ja, precies. En dit is
dus... ontsluit hem meer, denk ik. Ja.
Ja, dit geeft meer kanten van hem weer.
Een veelzijdiger selectie.
Ja, oh ja, precies. Ja.
Nu moet ik even zoeken.
En die serie Gedundrukt vertel ik dan terwijl jij zit te zoeken.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk een serie op van dat hele mooie dunne papier. Dat echte van Oorschot papier. Maar het dunne slaat op de smalheid van het boek.
Ja, want het is geen dun papier meer.
Het is niet... het is wel volgens mij dunner dan andere papier. Dan andere uitgevers gebruiken aan papier. Maar het is dus een heel smal boekje. En ze hebben heel veel grote Nederlandse schrijvers. Vooral vind ik leuk dat ze bij zo'n beetje toch als chic highbrow bekend staande van Oorschot, dat ze dan de schrijvers dun drukken waarvan je denkt, die zijn altijd vooral gezien als, tussen aanhalingstekens, makkelijke schrijvers.
Ja, de minor poets en de gezellige schrijvers.
Ja, de gezellige schrijvers. Annie M. G. Schmid, Carmichelt, Bomans hebben ze natuurlijk ook gedaan. En ik vind het heel erg leuk dat ze hier mee laten zien, kijk maar, gezellig is niet per se minder.
Nee, maar er is in Nederland ook een, er zijn een aantal van die schrijvers en Wilmink is er voor mij daar eentje van. Dat zijn ook altijd kinderboekenschrijvers. Tellige is er nog één. Die mensen heel snel heel gezellig vinden. Maar als je ze echt leest, zijn ze echt veel duisterder.
Zeker, zeker.
En veel, veel zijniger ook.
Ja, ja.
En Wilmink is dat ook. Dit gedicht is mijn lievelingsgedicht van hem. Het heet Achterlangs. Ik dacht altijd dat het over de dood ging. Over je eigen dood. Maar toen ik het laatst las na de dood van mijn moeder, werd ik er zo weer opnieuw door getroffen.
Mooi.
Dat ik, omdat ik me besefte, nee, omdat ik besefte, dat het eigenlijk gaat over de dood van anderen. Over het missen van.
Oh ja.
Het missen van over missen gaat het eigenlijk.
Ja,
ja. Achterlangs. De meeste treinen rijden achterlangs het leven. Je ziet een schuurtje met een fietser tegenaan. Een kleine jongen is nog op. Hij mag nog even. Je ziet een keukendeur een eindje openstaan. Als je maar niet door deze trein werd voortgedreven, zou je daar zonder meer naar binnen kunnen gaan. Zodra de schemer was gedaald, was je niet langer meer verdwaald. En je ontmoette daar niet eens verbaasde blikken. Je zou toch komen? Iedereen had het vermoed. Ze zouden even haast onmerkbaar naar je knikken, want wie verwacht is, wordt maar nauwelijks begroet. Je zou je zomaar aan hun tafel kunnen schikken en alle dingen waren plotseling weer goed. Zodra de schemer was gedaald, was je niet langer meer verdwaald. Je hoefde daar geen druppel alcohol te drinken, want grenadine zou je smaken als cognac. Je zag het haardvuur achter mikra-ruitjes blinken. Er kwam een merel zitten zingen op het dak. En die paar mensen die je nooit hebt kunnen missen, kwamen daar binnen met een lach op hun gezicht. Je zou je voortaan nooit meer in de weg vergissen. Je deed het boek van alle droefenissen dicht. Maar ach, de trein is doorgegaan en kilometers daar vandaan.
Mooi.
Ja, hè?
Ja.
Ja. Ja, erg mooi. Kippenvel.
Ja. Ja, dan moeten we eigenlijk hier gewoon op afsluiten, toch? Terwijl we het nog over de boekenweek zouden hebben.
Oh ja.
Maar ja.
Maar ja, dan moeten de mensen de nieuwsbrief maar lezen.
Precies.
Zou ik zeggen.
Juist.
En als ze die niet krijgen, dan moeten ze zich abonneren op www.boekhandeloverhetwater.nl.
Precies. Daar staat een linkje.
Ja.
Ja.
Wie hebben we in de boekenweek? Even kort.
Chris Keulemans. Gijs en Floor.
Gijs
de Amsterdam-wandelaars.
En een schrijfwedstrijd.
En een schrijfwedstrijd. Yes.
Ja. Nou. Meer in de nieuwsbrief, meer op de website.
Precies.
Meer in de toekomst.
En tot de volgende keer.
Lot, dank je wel voor dit gesprek.
Jij ook, bedankt Joost.
En tot de volgende keer.